Manager Invest, wat is dat? Dat ben jij.
Dat ben ik.
Ja, ja. Wat doe je?
Veel en weinig zeggen tegelijkertijd, maar laten we zeggen, ik werk voor het havenbedrijf Antwerpen Zeebrugge, Port of Antwerp Bruges in de volksmond stilletjes aan. En als manager invest ben ik verantwoordelijk voor een team dat instelt voor alle gebiedsontwikkeling in Antwerpen en Zeebrugge, nu nog toch een 3 jaar ondertussen sinds de fusie. Dus wat wil dat zeggen? Lange termijn en korte termijn ontwikkelingen, dus nieuwe terreinen uitgeven in de haven. En daar de juiste investeerders voor trachten te vinden, in de breedste zin van het woord, en die dan begeleiden tot zij actief zijn in de haven.
Er is, voor de mensen die het wat opvolgen, ik denk dat u uw microfoon nog wel luider moet zetten, maar voor de mensen die nieuws wat volgen, er is veel slecht nieuws, we gaan straks daar een beetje over hebben, en er is dan Project One. Dus dat gaat eigenlijk allemaal over de fossiele industrie die dan naar beneden aan het gaan is. Of in het geval van Project One gebouwd wordt. Maar er was ook nieuws, en dat is de aanleiding van ons gesprek, over nieuwe projecten die circulair zijn. Die ze zouden zeggen over recyclage en niet fossiele grondstoffen die gebruikt worden. En dus we gaan er een keer een paar ervan bespreken, want er kunnen we die misschien wel een beetje in een soortzelfde hoek duwen. Sinpet, dan is er Indaver die ook een project heeft. En dat gaat eigenlijk over recyclage van plastic. En concreet, we kunnen misschien een keer beginnen. Ja, meer algemeen, wat dat precies is, dan die recyclage. En dat die projecten dan, wat die precies inhouden.
Ja, inderdaad, perfect. Ik denk misschien beginnen bij het echte begin. Hè. De haven, zeker in Antwerpen, is een hele grote petrochemische cluster. Voor vele jaren al, sinds de jaren 50, 60, na de Tweede Wereldoorlog, zijn er heel veel bedrijven zich komen vestigen. Raffinageactiviteiten, gebaseerd op fossiele brandstoffen. Hè. Gebaseerd op ruwe aardolie. En daaruit wordt een fijn chemieproces opgezet. Waardoor dat eigenlijk dan komt tot de plastic zoals dat we die vandaag kennen in al zijn vormen en maten. Want niet te technisch maken door de verschillende types plastics, maar misschien gaat het wel een stukje terugkomen als we de verschillende processen of de verschillende activiteiten die geland zijn de laatste jaren gaan doorspreken. Maar die industrie is in verandering, die moet zich aanpassen, ook klimaatdoelstellingen moeten daarin bereikt worden en wij moeten op termijn ook af van fossiele brandstoffen. Dat is eigenlijk een belangrijke doelstelling richting 2050 om dat te behalen en dan moet je kijken naar oké, wat zijn de nieuwe vormen en hoe gaan we omgaan met onze end-of-life plastics in de toekomst. En wat zijn de activiteiten die haven gaan ondersteunen, die haven gaan mee transformeren en ook die bestaande industrie helpen mee transformeren naar de toekomst. En dan kom je een belangrijk stuk ook bij de recycling van plastics. En daar heb je heel veel verschillende types in. Ik denk dat we er vandaag wel een stuk gaan aanhalen. Maar voor ons is het eigenlijk vooral gaan kijken, oké, hoe ziet die industrie van de toekomst erin? Hoe klikt dat samen met de industrieel platform dat we vandaag hebben? En we hadden met eigenlijk Indaver en Sinpet al 2 projecten aan, die we echt specifiek ook kunnen targeten hebben om net te gaan integreren in die bestaande cluster.
Ja, en als het over plastic gaat, dus natuurlijk, wat gebeurt er met die zogezegde end-of-life plastics, is op zich ook een heel verhaal, zeker wereldwijd. In België zou het nog meevallen wat er in de natuur terechtkomt, alhoewel wat er dan gerecycleerd wordt, best mechanisch gebeurt, dus zonder eigenlijk chemische verwerking. Overigens, die industrie, was een collega van mij die hier toonde van dat er daar ook wel problemen zijn als het over de condities waarin die mensen die dan moeten verwerken. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het eigenlijk hebben over de plastic die niet kan op een normale mechanische manier kan gerecycleerd worden. Die moet dan op een chemische manier gerecycleerd worden. Dat zijn die projecten die hier nu in de pijplijn zitten of zelfs al opgestart zijn. Dus Wat gebeurt er daar dan precies?
Ja, dus chemische recycling nog sowieso.
Wat was ik nog eventjes mag, de klassieke manier is eigenlijk, je pakt een koolwaterstof, een fossiele grondstof, en dat is dan nafta, of dat is dan een lichter molecuul in het geval van Project One, en die kraak je dan naar een klein molecuultje die dan gaat samenklikken, en dan krijg je dan een plastic. Dat is zo het algemeen principe, of dat nu ethylene of propylene of wat dan ook is. Dus je start van een basisgrondstof die fossiel is, maar hier dus niet.
Ja. Wel, eigenlijk hadden we het omgekeerde dan beginnen doen. Dus uw end-of-life plastics, en hoe gaat het aan, mechanische recycling. Ook daar hebben we projecten die eigenlijk mechanische recycling hanteren, maar die een stap verder gaan, die eigenlijk een chemisch component toevoegen. Dat is eigenlijk zoolverliezen. Daar hebben we ook een project met Pure Cycle Technologies in de haven die geland is op Next Gen District, die dat gaat toepassen. Dus je hebt ook binnen die recycling een zeer wijde range van projecten die terugkomen. Dus eigenlijk de twee aantallen waarmee dat we begonnen zijn. Dus Indaver is een pyrolyse project, waar dat je verschillende types, maar hier had het eigenlijk specifiek over polyethyleen, polystyreen recycling. Dus eigenlijk gaan kijken, dat zijn dan de heel veel gebruikte plastics die vandaag mechanisch ook niet kunnen gerecycleerd worden. Dus eigenlijk een heel stuk van die plastics eindigt nog in de verbranding.
Hoe komt dat eigenlijk? Is dat omdat er te veel onzuiverheden in zitten en zo?
Ja, inderdaad. Dus voor echt pure mechanische recycling, bijvoorbeeld shampooflesjes, petflessen, ook een heel bekend voorbeeld, is vrij eenvoudig omdat dat eigenlijk een monotoon gevormde stof is. Die flessen bijvoorbeeld bestaan volledig uit pet. Maar als we kijken naar een zakje chips bijvoorbeeld, dat bestaat uit eigenlijk heel veel kleine flinterdunne laagjes plastics die over elkaar gelegd zijn. Soms in een verschillende samenstelling, allemaal met een verschillende functie, waardoor het heel moeilijk wordt één om die uit elkaar te halen. Dat is eigenlijk bijna
mechanisch,
niet mogelijk.
Ja.
Mechanisch, dat lukt al niet meer. Dus moeten we kijken naar chemische recycling. En daar kun je door middel van, en wat is eigenlijk pyrolyse? Dat is eigenlijk door middel van verwarming op de juiste temperaturen. Hetgeen wat je doet in een basisproces om die plastics te maken, doe je de samenstelling. En eigenlijk in een pyrolyse ga je het terug uit elkaar halen. Ja. En dan krijg je eigenlijk...
Pyro van pyromaan vuur dus, en de lyse is dan afbreken zeker, hè? Of synthese.
Voilà, inderdaad. En dan eigenlijk krijg je verschillende fracties, dus zoals je een kolom in de chemie ziet staan, in de haven zie je ze overal staan, is dat met pyrolyse net hetzelfde. Dus je hebt basisfracties, je hebt dan lichtere fracties die eruit gehaald worden, en zo worden die verschillende componenten eigenlijk terug door het proces gestuurd, waardoor dat je een stuk daarvan terug nafta gaat creëren. En eigenlijk probeer je in heel dat proces zoveel mogelijk van die stromen, ook de gassen en dergelijke, te gaan valoriseren, die te gebruiken om warmte, om terug elektriciteit te gaan creëren. We proberen zoveel mogelijk van die plastics te gaan hergebruiken, want die nafta, dus die fracties, kunnen dan, en voor ons is dat het belangrijkste, terug geïntegreerd worden in bestaande processen van de chemie. Dus Total bijvoorbeeld heeft al verschillende testen, en zij kijken ook natuurlijk naar de kwaliteiten en hoeveel volume kunnen we van die lichte fractie naast ons bestaande gaan mee integreren om terug gewoon nieuwe plastics van te maken. Dus hoe krijg je volledig circulair product?
Je hebt het over verbranden en dan elektriciteit mee maken, maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste doel, want dat kun je natuurlijk ook gewoon in een verbrandingsoven steken.
Absoluut.
Het is vooral de bedoeling dan om dan die andere producten te maken die opnieuw kunnen de grondstoffen zijn voor de klassieke industrie eigenlijk.
Absoluut.
Maar in plaats van dus rechtstreeks fossiele grondstoffen te gebruiken, gebruik je gerecycleerde.
Voilà.
Ook fossiele, maar als te zeggen biovoedingen gebruikt, maar dus gerecycleerd materiaal, ja. En dus concreet die Indaver, dus je hebt dat al uitgelegd, ik heb het gisteren nog eventjes gecheckt. Mm-hmm. Dat is wel, als het over hoeveelheden gaat, is dat op dit moment de draait die installatie van Indaver.
Ja.
Dus dat is belangrijk. Dat is
zeker.
Want er zijn heel veel hordes op weg naar een industrieel draaiende installatie.
Ja.
Maar het is nog klein, 3 ton per uur, 25.000 ton per jaar.
Ja.
En dan, ik wil er verder op gaan, op de algemene situatie natuurlijk. Sinpet, wat is de toestand daar? Wat gaan die doen? Dat is ook zoiets gelijkaardigs, ook soort pyrolyse, dus opwarmen naar 500 graden en dan krijg je dus weer een herbruikbaar product.
Ja.
Maar dat gaat over veel grotere hoeveelheden. Dat is echt een grote industriële installatie, denk ik.
Ja.
10 keer groter, dacht ik. Ik zie hier 250.000 ton.
Ja, uiteindelijk maximale capaciteit 250.000 ton gaat ook opgeschaald worden. Dus ook Indaver bijvoorbeeld gaat verder opschalen, eigenlijk naar 100.000 ton voor deze installaties. Dus voor
Zet u iets dichter bij de microfoon als het kan.
Dus voor Sinpet is dat ongeveer net hetzelfde. Dat gaat ook een opschalingsproces zijn. Zij zijn nog een stukje verder van operationeel te zijn. Dus we gaan nu beginnen met zit een vergunningsaanvraag. En hopelijk dit jaar kunnen we nog starten met de bouw, of kunnen zij nog starten met de bouw van die, die fabriek. Dat is eigenlijk bij een concessie Europoort in de haven, waar ze eigenlijk watergebonden ook plastics gaan binnennemen en zo in het proces verwerken. Nu, wat is het grote verschil?
Wat bedoel je daarmee? Watergebonden plastics?
Watergebonden aanleveren van de plastics. Wat uiteraard voor een haven dus ook zeer belangrijk is, dat plastics worden geïmporteerd.
Dus het feit dat ze gewoon over zee of over kanaal of wat dan ook.
Inderdaad. Ja. Dus we proberen ook als haven uiteraard zoveel mogelijk in te zetten. Weinig trucks en veel via spoor en via water uiteraard. Dus zij zetten in op die watergebondenheid. Dus zij voeren plastics in, reeds op een bepaalde manier voorgeprocessed, zodat het in het proces kan opgenomen worden. Nu, wat is het grote verschil tussen een Indaver-proces en een Sinpet-proces, zonder te technisch te moeten maken? Dus eigenlijk van Sinpet heet dat een hydrolyseproces. En daar gaat eigenlijk onder druk van grote volumes water die onder stoom gezet wordt. Op die manier worden de plastics afgebroken. In een pyrolyseproces is eigenlijk meer de klassieke verwarming. Dus je doet de plastics, ja, ik kan het heel simpel uitleggen, in een grote pot. Die wordt opgewarmd en zo worden die plastics afgebroken. Bij hydrolyse gaat dat eigenlijk onder grote druk van water. En eigenlijk op basis van stoom gaat het die plastics...
Stikt er stoom bij, waardoor je betere producten krijgt. Hè?
Ja, dus het verschil dat zij natuurlijk aanhalen, maar dat laten we de markt uiteraard ook een stuk zich invinden, is dat je bij het proces van Sinpet minder nabewerking nodig hebt dan in een pyrolyseproces. Maar bon, we zullen zien, vandaar ook een beetje, je haalt het aan, hè. De Indaver begint klein en het moet opgeschaald worden, dus die volumes zijn vandaar, die fabrieken zijn nog relatief klein. Het is de bedoeling dat er daar honderdduizenden tonnen in verwerkt worden, maar het zijn vrij nieuwe processen, en zeker op die schaal.
Exact, want als men het over... Ik wil niet te veel over INEOS hebben natuurlijk, maar over het Project One hebben. Men heeft het dan over innovatief en dat. Maar bon, het is eigenlijk toch grotendeels een bestaande technologie. Terwijl hier had het echt over technologie die tot enkele jaren geleden nog enkel nog op labo-schaal bestond. Hè?
Ja, klopt.
En dan de eigenaars in dat ver, dat is dus Katunasi Fernand Huts. Sinpet, ik dacht dat een Turkse of joint venture met Turks geld was.
Ja, dat is een Turkse start-up toch ondertussen ook al een jaar of 7-8 begonnen is. Ze hebben een kleine fabriek staan in Istanbul, nabij Istanbul in Turkije. En ze hebben er wel bewust voor gekozen, echt om ook het ecosysteem van Antwerpen, dat maakt het zo interessant voor hen. Ze hebben feedstock, dus eigenlijk de plastic zelf die ze nodig hebben in hun proces, hebben ze vrij dichtbij. We zijn een dense regio, dus dat wil zeggen dat er heel veel afvalstromen dichtbij zijn. Wij zijn ook in Vlaanderen zeer goede sorteerders, als we dat vergelijken in andere regio's in Europa. Dus ook daar, die kennis en die expertise is voor hun zeer relevant. En ze hebben een afzetmarkt zeer dichtbij met de petrochemische cluster. Dus ze kunnen ook hun grondstoffen via de expertise, onder andere van een Katunasi, die dat natuurlijk kennen en hoe dat ze dat moeten behandelen, kunnen zij heel dicht terecht om eigenlijk ook klanten te vinden.
Want enerzijds de voeding, dus die plastic afval, want er is wat discussie rond Turkije, de rol van Turkije of Turkse... Er is plastic die geëxporteerd wordt naar Turkije, daar dan verzameld wordt voor recyclage onder niet-ideale omstandigheden, laat ik het zo maar zeggen. Maar wat je dus aangeeft, is dat toch vooral eerder lokale plastic zullen zijn die zullen gerecycleerd worden, dat we niet alle plastics die wij eerst exporteren naar Turkije, daar verzameld worden onder slechte omstandigheden, opnieuw gaan importeren.
Nee. Kijk, en eigenlijk vooral, en dat is ook de Europese wetgeving die daarin nog verandert, en dat maakt het net zo interessant, omdat we redelijk wat van die projecten nu zien opkomen, omdat er verplichtingen komen vanuit Europa om lokaal meer uw afval te gaan verwerken, gaan consolideren. We kijken natuurlijk wel, je hebt de Belgische markt, maar voor ons, als je het eigenlijk gewoon puur klassiek als terug een grondstof gaat bekijken, want heel veel van die fabrieken, synthetische plastic, dat wordt eigenlijk hun basisgrondstof. Ja, voor ons kan daar een vrije beweging, zeker in de Europese markt, voor nodig zijn. Dus het is daarvoor niet dat het binnen de 50 kilometer, hoe dichter dat je kan sourcen, hoe interessanter natuurlijk, daar heb je minder logistiek nodig.
300 miljoen investeringen zie ik staan. Is die beslissing al genomen in de zin van, is het nog een kwestie van vergunningen? Want in technische termen heeft men over een finale investeringsbeslissing, FID, Final Investment Decision. Is die genomen? of zit men nog in meer in de engineeringfase ervoor?
De engineeringfase zijn ze vrij ver, want de vergunning is nu ook aangevraagd. Nu, natuurlijk is het wel altijd zo in een klassiek industrieel of eender welk investeringstraject, dat eigenlijk de finale investeringsbeslissing wordt pas genomen een keer dat de vergunning bereikt is, een keer dat ze echt klaarstaan met de schop voor in de grond te steken.
Voor wanneer wordt dat dan al dan niet verwacht? Want dat zijn onzekere tijden.
Laten we zeggen, medio dit jaar hopen we daar dat die projecten ook een finale investeringsbeslissing kunnen nemen. Ja.
Imminent bijna, ja. En, ja. Dan, dus algemeen, want we horen toch dit jaar, omdat er dus de hoge brandstofprijzen en zo, en dan de overaanbod vanuit China, dat het eigenlijk, dat is wat we zien, is dat de prijzen van de fossiele plastic naar beneden gaan, waardoor eigenlijk ook het moeilijker wordt voor gerecycleerde plastic om die dan te verkocht te krijgen. Wat dan natuurlijk slecht is, want dan ga je opnieuw fossiele grondstoffen uit de grond gaan halen om die fossiele plastic te kunnen maken in plaats van te recycleren. Want in dat ver, die beslissing om dat te bouwen werd genomen voor het echt slecht begon te gaan. En Simpet zit nu in die slechte situatie. Hoe is die situatie momenteel voor Indaver? Het is kleine schaal, dus je kunt zeggen, gaan ze wel opscalen als die situatie zo slecht is?
Ja, dat is natuurlijk een vraag die aan Indaver dan uiteindelijk gaat gesteld moeten worden. Ik denk dat zij ook de marktevoluties opvolgen, net als alle andere bedrijven.
De vraag anders stellen, die uitbreiding die ze van plan waren, is die beslissing om dat te doen nu uitgesteld of loopt alles nog volgens plan voorlopig?
Voorlopig, wat dat wij daaruit begrijpen, ze zijn nog altijd aan het kijken om waar en hoe gaan ze uitbreiden. Natuurlijk moeten die marktomstandigheden er zijn. Dus zij maken ook hun business case en zij kijken ook, zij gaan niets plaatsen zonder dat er ook een afzetmarkt voor is. Ja. Vandaar dat het wel heel belangrijk blijft en daar speelt Europa een zeer belangrijke rol in. U haalt het aan, de goedkope import van plastics, de tarieven, noem maar op, de geopolitieke situatie is er zeker niet gemakkelijker op geworden de laatste jaren. En vandaar dat we wel een sterke interne markt daarvoor nodig hebben. Dus die beslissingen, eind vorig jaar zijn er nog enkele beslissingen genomen om bijvoorbeeld rond mechanische recycling en verplichte content te gaan gebruiken in het produceren van nieuwe flesjes, nieuwe potjes, noem maar op, van plastic.
Dus verplicht een percentage van gerecycleerde...
Ja, klopt. Een verplichte percentage van gerecycleerde plastics te gaan gebruiken, die heb je wel nodig om dan ook lokaal die fabrieken rendabel te kunnen maken, want eigenlijk puur concurreren met effectief die zeer goedkope plastics die geïmporteerd, virgin plastics geïmporteerd moeten worden vanuit China, VS, noem maar op, dan is het zeer, zeer moeilijk om rendabel te zijn.
En dus we hebben natuurlijk Trump die verstoorder is en alles wat dat als groen en wat dan ook kan gepercipieerd worden, maar Europa zelf heeft dat afgelopen jaar toch ook wel wat inconsistente signalen uitgestuurd, zoals bijvoorbeeld de gedeeltelijke terugstap van het afvoeren van de fossiele, de interne verbrandingsmotor. Maar hoe zit het met de industrie? Zijn er daar zaken? Is men verder gegaan op het pad waar men zei dat men ging? Of zijn de regels ook veranderd? Want het is natuurlijk vanuit milieubeweging wat protest omdat men de milieuregels versoepelt of vermindert. Dus wat is er gebeurd van het Europees niveau dan specifiek voor de industrie?
Wel, in dat opzicht kijken wij heel hard uit naar de komende 2 maanden. Er is denk ik halverwege februari of eind februari, ik ken het niet van buiten, terug de Industrial Clean Deal bijeenkomst vanuit Europa georganiseerd. Die komt terug naar Antwerpen. Dat zijn heel veel bedrijfsleiders en de Europese Commissie die terug verder borduren op wat er vorig jaar ook is gezegd van hoe gaan we die industrie ondersteunen en welke maatregelen gaan we nemen.
Er was er die summit, we dachten dat het al 2 jaar geleden was.
Dat is, denk ik, 2 jaar geleden, een jaar geleden is er in Antwerpen, zijn verschillende events door rond georganiseerd geweest, verschillende bijeenkomsten, om te zien, wat is er net nodig, welke maatregelen zijn er nodig. Nu, wat voor ons belangrijk is, en u haalt het ook aan, is de consistentie. Dus daarin verwachten wij vanuit Europa, vanuit Vlaanderen, vanuit België, een helder en een duidelijk beleid van hoe het vooruit moet en hoe de bedrijven vooruit kunnen gaan. En het is die duidelijkheid die echt moet gebracht worden en die ondersteunende maatregelen die daarbij moeten komen. Ja.
Is het dan een bevestiging van de plannen die er waren, die er moet zijn, verder doorzetten, of zijn er nieuwe maatregelen, of juist bepaalde zaken niet doen waarover nu gesproken wordt?
Ja. opnieuw, het gaat over die helderheid brengen. En daar ga je eigenlijk een palet van heel veel verschillende zaken kunnen aanraken.
Wat ik eigenlijk wil vragen is, misschien kun je misschien een voorbeeld aanhalen van wat er belangrijk is en dat ze dan wel moeten doen of net niet.
Well, als het gaat over financiële ondersteuning, we hebben een Innovation Fund dat ieder jaar uitgereikt wordt door de Europese Commissie.
Dat is heel belangrijk, want dat gaat over die pot is tientallen miljarden. Hè?
Die pot is zeer veel miljarden. En we hebben ook al in Antwerpen verschillende projecten die geld hebben gekregen uit het Innovation Fund, dus dat ondersteunt wel weer. Maar de complexiteit zit hem in de procedure ernaartoe, dus het is telkens heel veel papierwerk, heel veel administratie, kost ook heel veel tijd en geld voor bedrijven om dat te bekomen. Dus daar, die helderheid, die simpliciteit gaan terugbrengen, dat als we daar de vergelijking en we vragen dat ook aan onze bedrijven hoe zie je dat in China, hoe zie je dat in de Verenigde Staten, waar daar toch telkens aangehaald wordt dat de administratie toch een stuk eenvoudiger is, waardoor dat er ook sneller duidelijkheid kan gegeven worden. Dus dat is één aspect. Een tweede komt eigenlijk op hetzelfde neer, het vergunningentraject. De trajecten daar zijn van complex lang. De Vlaamse regering heeft nu inspanningen vorig jaar ook aangekondigd en maatregelen om die procedures toch een stuk eenvoudiger te maken. Maar we maken het ons als Europa toch zeker niet, we maken het onszelf niet simpel om die manier soms vooruit te gaan.
Is het probleem ook niet voor een stuk, want in veel gevallen, die regels zijn er wel meestal voor bepaald, want het is allemaal moeilijk. Je moet kunnen bewijzen bijvoorbeeld dat je plastic die gerecycleerd is, effectief gerecycleerd is, dat er geen fraude en zo zit. Het is wel een beetje normaal dat er dus heel veel controle en checks verwacht wordt, maar is het ook niet een beetje een probleem dat men te soepel is dan wat binnenkomt in op ons continent?
Dat kan zeker ook mede een rol spelen. Nu, ook daar zijn er behoorlijk wat administratieve checks. Wat je importeert als bedrijf, kan je zoeken hoe maar. Hè. Er zijn procedures ook daaraan te voldoen. Maar het is het eigenlijk eerder het en verhaal. De administratie zit hem op heel veel vlakken. We hebben een enorme zware administratie als bedrijf om zich aan te voldoen. En het is daar wel een stuk die vereenvoudiging die nodig is om ook vooruit te kunnen gaan. Ja. Ik ga me gewoon op vergunningsprocedure terug een voorbeeldje aanhalen. Het zijn nieuwe processen, nieuwe technologieën. Dus ook van uw administratie vraagt dat aandacht. Dus zij kijken ook van ook wat onzekerheid. Hè, van wat gaat het geven? Maar daar zou je toch een vlotter traject moeten kunnen doorwandelen. Want als ik ook daar die projecten...
Je bedoelt dan voor het toepassen van die regels op die andere omgeving die de nieuwe technologie zijn?
Ja, inderdaad. Ja, absoluut. Dus eigenlijk daar ook een stukje die vlottere procedure toch een stukje vereenvoudigen om te gaan kijken van wat kunnen we echt gaan aanpassen zodat die bedrijven een soort van rechtszekerheid hebben dat die binnen de 6 maanden een effectieve vergunning kunnen bekomen. En dat maakt het in ons huidige model, ons huidige systeem heel moeilijk soms en zorgt voor heel veel onzekerheden, waar dat we dan wel zien in andere regio's in de wereld dat het veel sneller gaat. En zo kan je eigenlijk, en dat is een beetje het tegenstrijdige, sneller vergroenen, omdat die fabrieken sneller kunnen opgestart worden.
Ja, komt het dan voor een stuk, want die andere investeren dan in het buitenland bijvoorbeeld, waar die procedures dan minder goed zijn, maar we laten dan wel toe dat die producten dan binnenkomen van niet gecontroleerde of minder gecontroleerde CITES.
Ja, het is een... wat in het buitenland de regelgeving exact staat, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat...
Maar zij is minder streng, maar we moeten dan wel concurreren met de producten die ervan gemaakt worden. Dat is ook altijd de klachten ook van de landbouwers. We hebben het straks hier over...
Als we eigenlijk gewoon kijken naar bijvoorbeeld de VS, dat zij kijken naar... daar zijn er ook heel wat middelen. Nu onder de Trump-administratie is dat iets minder, maar onder Biden werd er heel veel ook geïnvesteerd in die groene investeringen. Daar werden gewoon de criteria, de parameters die gebruikt worden om aan te tonen van dit is een investering die bijdraagt aan de vergroening van het klimaat, die werden veel eenvoudiger weergegeven. Dus eigenlijk maar een paar selectiemaatregelen en daardoor kreeg je eigenlijk veel sneller middelen, ondersteuning, vergunningen om daarmee verder te gaan. En hier blijf je vastzitten aan vaak heel complexe zaken.
Terzelfde tijd was het ook zeer protectionistisch in de VS, in de zin van dat die groene producten of gerecycleerd moesten dan daar geproduceerd worden. Dat hebben we hier niet, dus terzelfde is er risico dat we dus voilà. Circulaire plastics. Ja.
Ja, en het mes snijdt aan twee kanten op die manier. Dus inderdaad, als je daar geen. Het is jammer. Als haven vinden wij dat zelf natuurlijk jammer dat er meer en meer protectionistische maatregelen genomen worden. Ook in de VS.
Maar en dat was Biden, hè? Dat was Biden, dat was niet Trump, hè? Het Inflation Reduction Act.
Die, ja, absoluut. Maar die lijn is al, die trend is al een tijdje ingezet. Ik denk zelfs nog voor Biden was het al een stuk een trendsetting. Dus dan is de vraag van welk beleid wil Europa net gaan kiezen daarop? Om het ook hier, de bedrijven, ja, zorgen dat ze hier investeren en dat dat niet effectief alles geïmporteerd moet worden.
Dries van Geluwe, manager invest van de haven van Antwerpen. We hebben wel 5 minuten meer al, zie je, dat een tijd vooruit gaat. Ja. Maar dus eerst nog wat positief nieuws, want we hebben daar Next Gen District Antwerpen. Wat is dat dan? Is dat de voormalige Opel site, die dus General Motors site van vroeger? Waar nu, wat gebeurt er daar? Want daar hebben we ook, zei mij telefonisch, dat we daar ook wat van die Innovation Fund, dat Europees geld, gekregen hebben.
Klopt. Dus dat zijn twee projecten. In totaal hebben we daar nu een 5-tal projecten die geland zijn. Ik zal ze niet alle 5 opzommen. De twee die het Innovation Fund hebben gekregen, eentje hebben we al aangehaald, is Pure Cycle Technologies. Dus dat is een Amerikaans bedrijf, een spin-off eigenlijk. Technologie komt spin-off vanuit Procter & Gamble. Dus die eigenlijk zelf processen aan het bekijken was om hun flesjes, hun plastics te gaan recycleren. En dat is een technologie puur gefocust op polypropyleen. Polypropyleen is de meest gebruikte plastic ter wereld. Dus de balpennen, noem maar op, vaste, hardere plastics zijn bij allemaal polypropyleen gemaakt. En dat is hetgeen dat ik aanhaal. Dat is een mechanisch proces, maar met een solvliezen component. Dus zij gebruiken eigenlijk, dus zij nemen de polypropyleen binnen en je mocht het vergelijken met 1 grote wasmachine, maar met veel complexiteiten, waar dan terug virgin polypropyleen uitkomt aan de einde van de keten, die ook terug zelfs in voedingsmiddelen en dergelijke kan gebruikt worden. Dus daar eigenlijk heb je echt de virgin kwaliteit zoals dat die gebruikt wordt.
Men gaat dus eigenlijk een soort oplosmiddel gaan gebruiken om dat polymeer terug in zijn elementaire componenten te doen, wat veel minder energie vraagt dan die pyrolyse. En het rendement van het product is ook hoger, als ik het zo goed begrijp. Je krijgt direct de component, de propyleen er weer uit, in plaats van een product dat je dan weer moet kraken en zo.
Ja.
Dus de hele cyclus is meer efficiënt.
Ja, je hebt ook zuivere stromen natuurlijk. Je hebt echt wel die zuiverheidsstap op ervoor is dan weer groter. En ook daar weer, het is zuivere polypropyleen. Nogmaals, pyrolyse is dan voor die multilayer, die meer complexere structuur, waar je verschillende plastics hebt. Dus iedere stap van die recyclage heeft al zijn voor- en zijn nadelen.
Het is niet het een in plaats van het ander. We hebben zowel, zoals je nodig, die pure cycle, dat proces dat je net vermeldde, omdat het efficiënter is, maar het is niet toepasbaar opnieuw, niet toepasbaar overal op...
Klopt, okay. Inderdaad.
En dan het tweede project?
En het tweede is Boulder Industries, ook eigenlijk een wereldwijd groot probleem dat we vandaag hebben, van hoe we het te recycleren zijn banden, autobanden, om heel concreet te zijn. Dus heel veel daarvan gaat bijvoorbeeld vandaag nog naar de cementovens, dus die worden verbrand voor energie. En ook daar, dat is een pyrolyseproces opnieuw, maar daar worden wel heel hoge efficiëntiegraden gebruikt van wat er van de band kan hergebruikt worden. Dus wat haal je daaruit? Zijn 3-4 componenten. Het staal wordt er mechanisch uit ontrokken, dus staaldraad. En dan een tweede component is de carbon black. Alles wat ongeveer zwart ziet, daar zit carbon black in. Dus zij hebben daar een heel hoge waarde en kwaliteit.
Een soort koolachtig product zeker,
ja, hè? Ja, eigenlijk zwart stof. Dus als je dat niet goed behandelt en vrij laat, dus zij pelletiseren dat, dus zij maken dat in vaste korrelvorm. Want als je dat als stof laat, ja, dan ziet heel je ruimte binnen de kortste
keer. Ja, dat is ook niet altijd gezond, denk ik. Ja.
En dat is inderdaad niet gezond, hè? Dus dat moet in een gesloten proces. En die korrels in hun proces gaat terug naar de bandenproducenten om nieuwe banden van te maken. En een andere fractie die je eruit haalt is pyrolyseolie. Dat hebben we al besproken, kan eigenlijk terug. En vandaar Antwerpen opnieuw een interessante locatie. Dat kan terug naar de chemie.
Het zijn eigenlijk telkens de depolymeriseringsprocessen die dan voor verschillende specifieke voedingen of meer algemeen enzovoort enzovoort. Oké. En dan om te eindigen. Er was slecht nieuws gisteren. Er was daar blijkbaar een groot project. Wel, misschien eerst nog iets anders. We hebben nog 2 minuten. Mm-hmm. Er is ook sprake van ammoniakkrakkers, zag ik. Dat gaat eigenlijk over ammoniak, wordt gebruikt om vooral meststoffen en zo te maken, denk ik. Mm-hmm. Maar in principe kan ammoniak ook gebruikt worden om dan waterstof uit te krijgen. Dus je hebt waterstof die gemaakt wordt Dat zou dan een uit zonne-energie elektrolyse zijn in het Midden-Oosten ergens. Die wordt daarom gezet naar ammoniak. Ja. Volgens eigenlijk een klassiek procedé, maar dan gebruikmakend van groene waterstof. En die wordt dan, zou dan per schip geëxporteerd worden naar hier en dan teromgezet worden naar waterstof. Dat is het toch, hè? Ja, hoe staat het daarmee? Dus opnieuw, we konden daar een heel programma mee vullen met het gesprek, maar hoe concreet zijn die dingen? Is dat iets dat...
Er zijn verschillende projecten die we daar op oog hebben. Dus effectief volumes die nu in het Midden-Oosten vooral geproduceerd worden. En daar zitten ook verschillende projecten nu in de pipeline om die ammoniak binnen te brengen in de haven en dan terug te kraken. Dus wanneer dat het nieuws rijp is en de vergunningen binnen, dan zal er daar zeker nog rond gecommuniceerd worden. Maar ammoniak zal een belangrijkere rol spelen. Waarom? Waterstof, u haalt het aan. Waterstof is op zich moeilijk te transporteren. Ammoniak maakt het gemakkelijk als drager om waterstof te transporteren. Die waterstof is nodig, want daar gebruiken we reeds grote hoeveelheden waterstof in onze industriële processen. Er is een tijdje, een paar jaar geleden, werd er heel hard gesproken over de waterstofeconomie en dat ongeveer alles wat we doen, dat waterstof een heel belangrijke rol ging gaan spelen in transport en dergelijke, want daar hebben we toch gezien dat onder andere voor auto's dat batterijtechnologie daar toch echt wel de toekomst betekent. Maar die waterstof speelt hoe dan ook een belangrijke component in het energieverhaal. Dus daar zetten we op in, ook scheepvaart.
En waterstof is ook bruikbaar als voeding eerder en als energiebron, waarvoor het niet gebruikt wordt. In de staalindustrie zou het veel nuttig kunnen zijn.
In de staalindustrie en zeker ook in de scheepvaart. Er zijn verschillende schepen, CMB is daar eigenlijk een zeer mooi voorbeeld van, die schepen heeft besteld die op ammonia varen. En dus het wordt ook gebruikt als brandstof.
Waar ammoniak rechtstreeks kan gebruiken en niet moet kraken tot water.
Voilà.
Dus dan Vionio, het slecht nieuws gisteren. Anderhalf miljard investering die we mislopen hier in Antwerpen. Dat is ook een plastics recyclagebedrijf. Maar dat is toch wel een beetje tragisch, maar dat is een Deense groep, een Europese groep, die nu naar China trekt.
Ja.
Wat is er? Hebben de Chinezen daar een meer stabiele, strenger, minder strenge of wat meer, of juist strengere wetgeving, dat soort recyclage?
Dus het was geen plastics recyclingproject. Het was eigenlijk op basis van groene methanol dat zij plastics gingen produceren. Dus eigenlijk virgin plastics op basis van groene methanol. En die groene methanol in het project in Antwerpen ging geïmporteerd worden vanuit China. En eigenlijk kunnen we daar heel kort over zijn, want we hebben het al een stuk over gehad van waar loopt het fout in Europa. Dus we hebben kosten waarmee we geconfronteerd worden, energie waarmee we geconfronteerd worden, die duurder is dan in de VS en dan in China, maar ook heel het regelgevende kader daaromtrent. Nu, voor hun was het eigenlijk vooral een keuze, een beslissing dat ze nu recent gemaakt hebben. We weten het zelf nog maar sedert deze week, zeer kort. Om toch naar China uiteindelijk te gaan, om daar dicht tegen de feedstockbron te zitten, dus tegen die groene methanol die daar geproduceerd wordt, en om daar de eerste fabriek uiteindelijk te gaan vestigen. Maar de redenen waarom dat ze dan uiteindelijk niet meer naar Antwerpen komen, hebben we eigenlijk al besproken. Dus,
ja, en die groene methanol, is dat dan, want die maak je uit waterstof vooral, groene waterstof, die komt dan uit Mongolië, de zonnepanelen daar, want op zich is China nu niet echt bekend zozeer om zijn... Ja, als een zonnig land, maar behalve dan, je hebt natuurlijk wel die woestijnen daar en zo.
Ja, die volumes zijn nog niet zo gigantisch ook, maar methanol wordt ook op basis van bijvoorbeeld biowaste geproduceerd. Dus daar zijn verschillende fabrieken...
Het is methanol, het is geen ammoniak.
Nee, het is methanol.
Oké, sorry. Ja.
Dus die methanol wordt dan eigenlijk ook gehaald uit biowaste, dus methaan, ook een proces dat we hier kennen. Maar ze hebben gekozen om nu te sourcen heel dicht bij een van die projecten daar, uit biowaste methanol. Ja.
Spijtig dat we hier moeten stoppen, Dries.
En spijtig met zo'n nieuws, inderdaad.
Ja, goed. Tot een volgende keer, hopelijk. Succes verder met al de investeringen en de projecten in de circulaire sector.